God is goed. En dat is zo'n uitspraak die we, waar we soms de samenkomst mee beginnen. En die dan ook bevestigd wordt vanuit de gemeente. God is goed. En toch ja, moeten we erover nadenken. Vinden we dit echt? Vinden we dit echt? Of hebben we dit aangeleerd om te reageren als er gezegd wordt God is goed? Dat wij gewoon reageren met ja, dat is zo. Want er zijn ook veel mensen die zeggen als er dan een God is... Als er dan een God is, et cetera, et cetera. En ook de christenen die God vaak helemaal niet begrijpen. De dingen die gebeuren in hun leven. En ze zeggen, ja, maar als God liefde is, ja, waarom dan? En ook wij als christenen, als kinderen van God, maken ook van alles mee. We zijn niet gevrijwaard van verdriet. Ik denk niet van de dood. En ook soms jonge mensen, soms onverwachts. Soms door de ziektes die in de wereld rondgaan, zoals kanker. Soms hebben we te maken met verdeeldheid, we hebben te maken met scheidingen. En dan God is goed. God is goed. En dan horen we nog wel eens, maar waarom grijpt hij dan niet in? Of waarom doet hij bepaalde dingen niet? En voordat we verder gaan, ook deze morgen wil ik ja, toch even laten horen van... Dat ik niet voorbij wil gaan aan lichamelijk lijden. Want als je ziek bent in het lichaam. En het lichaam wil niet. En dat duurt lang. Dan gaat dat zijn invloed hebben. Ook op je geest en op je ziel. En dat heeft zijn uitwerking op je gestel. Daar wil ik niet voorbij gaan als er een lichamelijk lijden is. Nou, we willen vanochtend een paar dingen op een rijtje zetten. Om ook te zien waar... Die goedheid van God in zit. En dan gaan we eerst kijken in Johannes 4, vers 19 tot en met 24. Dat is de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Jezus ontmoet haar. En ik wil lezen vanaf vers 19. En dan zegt de vrouw zeide tot hem, tot Jezus, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vader hebben op deze berg aanbeden en gijlieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, geloof mij vrouw, de uren komt dat gij nog op deze berg, nog de Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de uren komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten aanbidden in geest, in waarheid. Hier wordt ook neergezet wie God is. God is geest. En dat is niet geheel onbelangrijk om dat ja, goed te realiseren. Dat God geen mens is zoals wij, maar God is geest. En als we in 1 Korinthe 10 gaan kijken, dat is ook zo wonderlijk, dan lezen wij over geestelijk voedsel en een geestelijke drank. Dit Bijbelgedeelte, daar waar ook boven staat in 1 Korinthe 10, Israël als waarschuwing, dat is als waarschuwing voor ons, om lering te trekken. En dan staat er in vers 1, want ik stel het prijs op broeders, dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren, alle door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee, alle hetzelfde geestelijke voedsel aten en alle dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit de geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. God is geest. En wat we hier zien, is dat het gaat om geestelijk voedsel en een geestelijke drank. En ja, ze dronken uit de Christus. Hè? En dat is zo belangrijk dat we dat tot ons door laten dringen. Geestelijke drank, geestelijk voedsel. En zij dronken uit de geestelijke rots, welke is de Christus. Het lijkt wel of er over een andere dimensie gesproken wordt hier. En Petrus die schrijft in een van zijn brieven, in 1 Petrus 2 vers 11, dat wij, en dat gaat over ons, dat wij zijn als vreemdelingen op deze aarde. Dus we zijn niet van de aarde, we staan wel op de aarde, we hebben met de aarde te maken. Dat is ook heel duidelijk. Ook met de dingen die op de aarde gebeuren hebben wij te maken. En dan denk ik ook weer aan juist die dingen waar we soms zo'n moeite mee hebben. Als we zeggen God is goed. Dan hebben we soms moeite met bepaalde dingen die gebeuren. Maar Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 11. Dat wij zijn, en hij zegt zelfs, geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen. Dat we bijwoners en vreemdelingen zijn op deze aarde. En daar hebben we ook naar te kijken bij onszelf. Of hebben wij ons helemaal aangepast aan de aarde? Zijn we bewoners geworden van deze aarde? Zijn we geworteld in deze aarde? Want dan gaan we met de dingen waarvan Gods woord zegt dat het geestelijke dingen zijn, enorm veel moeite krijgen. En als wij alleen maar het voedsel van de aarde willen, en dat mogen we breed zien, de dingen van de aarde, ja, dan komen we in conflict met God. Want God zegt, ik ga geestelijk voedsel geven en een geestelijke drank geven en hij is geest. En de Heer Jezus zegt ook in Johannes 18 vers 36, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Het zijn zulke duidelijke woorden. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. En zoals toen de tijd ook de Joden dachten dat hij binnen 3 dagen zijn koninkrijk zou bouwen op de aarde. En dat hij hen werkelijk letterlijk zou helpen. Heeft de Heer Jezus het over een geestelijk koninkrijk. En we weten dat ook, hè, dat Gods woord zegt dat wij burgers zijn. Althans, dat hoop ik. Dat wij burgers zijn van een hemels koninkrijk. Een hemels koninkrijk. Eigenlijk leven wij ergens anders. Het klinkt misschien een beetje raar. Maar we zijn burgers van een hemels koninkrijk. En hebben ook te maken met de wetten van dat koninkrijk. En natuurlijk zullen we ons hier ook aan de wetten moeten houden. Maar we hebben ook te maken met de wetten van het koninkrijk van God. En God is bepalend in deze dingen. We zijn net iets gelezen uit 1 Petrus 2 vers 11. En daar staat er ook, geliefde, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerte die strijd voert tegen de ziel. Dus de vreselijke begeerte voert strijd tegen de ziel. En ja, daar zit vaak ook de worsteling voor het kind van God. En ook wij hebben hiermee te maken. We hebben te maken met het vlees. We zijn mensen van vlees en bloed. En ja, daar zijn begeertes. En Petrus zegt, die begeertes voeren strijd tegen de ziel. Want in hetzelfde Bijbelgedeelte van 1 Petrus 2... dan lezen we in de laatste tekst, vers 25. Maar thans heb gij u bekeerd, staat er. Maar thans heb gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw ziel. Dus hier schrijft Petrus dat de Heer Jezus is de hoeder en de herder. Hij is de opziener van de ziel. En dan begrijpen we ook dat die strijd van vlees tegen die ziel ook eigenlijk een geestelijke strijd is. Want als Jezus de herder en hoeder van de ziel is, dan gaat het ook om die ziel. Daar zit ook de behoudenis. Het vlees, dat gaat straks de aarde in. We weten dat we gaan sterven. De Bijbel leert ons ook, hè, vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Maar het gaat God, en het gaat de Heer Jezus, om uw ziel, om de behoudenis van uw ziel. En wat is het toch geweldig dat de Heer Jezus zegt dat hij de hoeder, dus hij waakt over uw ziel en de herder van de ziel is. En een herder is iemand die de schapen leidt. En dat is geweldig. Wij zijn bezig met het lichaam vaak. Ook als er ziekte is, zijn we zo bezig met het lichaam. En ik wil het nogmaals zeggen, als je ziek bent, dat kan echt een last zijn, dat kan een strijd zijn. Ik wil ook niet voorbij gaan aan de ziekte in het lichaam. Maar we merken vaak dat ook de christenen, de kinderen Gods, daar zo mee bezig zijn met het lichaam. Met de genezing van het lichaam. Terwijl het lichaam straks afgelegd moet worden. En ik geloof dat God veel meer bezig is met het behoud van onze ziel. Dat ook de ziel geheeld wordt. Want ook als we de Bijbel lezen en kijken, dan zien we ook dat vele apostelen op brute wijze gestorven zijn. Ze zijn gekruisigd en niet altijd op even prettige wijze. En het waren mannen Gods. En ook zij moeten dan wel eens geworsteld hebben met God is liefde en God is goed. En toch heeft God dat niet belet. Ze hebben die strijd moeten strijden. Ze hebben het leven gegeven. Ik denk ook aan Stefanus. We kunnen ook lezen dat Stefanus gestenigd wordt. En ja, God is goed. En Stefanus wordt gestenigd en God grijpt niet in. Maar ja, bij Stefanus lezen we ook, dat is ook zo geweldig. Hij was vol van de geest van God. En hij sprak eigenlijk dezelfde woorden als de Heer Jezus toen hij gestenigd wordt. Vader, reken hun een zonde niet toe. Het was goed met de ziel van Stefanus. Stefanus wist dat zijn ziel bewaard is gebleven door de herder en hoeder, Jezus. En dat is geweldig. Ik weet niet of u het lied kent, It is well with my soul. Een geweldig lied. En geschreven door een man, ja, op een moment in zijn leven dat je eigenlijk helemaal niet zo'n lied kan schrijven. It is well with my soul. Hij en zijn vrouw die hebben eerst een zoontje verloren aan een longontsteking. En later hebben ze 4 dochters verloren door een ongeluk. En dan kom je op een punt dat je een lied kan schrijven. It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. Dat zijn wonderlijke dingen. Dat kan. Want als je dat meemaakt. Als je 5 kinderen verliest. Dan denk je toch van ja, dit komt nooit meer goed met die ouders. Maar wat is het geweldig dat je hier dan ook gaat zien. Dat ook in zo'n leven. Dat God de ziel behoudt. Dat God de ziel geneest. Dat God over de ziel de hoeder is. En dat je dan op een punt kan komen dat je ja, zo'n lied maakt. It is well with my soul. En dit lied kunt u opzoeken ook op het internet. En dan ja, leest u ook de geschiedenis ook van deze mensen. En dat is ja, heel indrukwekkend. En ik denk ook dat je dan misschien wel als je aan zo iemand vraagt. God is goed. Dat hij dan ook toch nog volmondig kan beamen. God is goed. Ja, God is goed. Hij is de herder en de hoeder van onze ziel. En dan, ja, dan kom je eigenlijk bij jezelf. Hoe is het met mijn ziel? Hoe is het met mijn zielenleven? Want in de ziel speelt zich de turbulentie van het leven af. In de ziel, daar zijn de stormen. In de ziel, daar zijn de onbegrepen dingen. En dan is het goed om even stil te gaan zitten, stil te gaan staan. En er is ook moed voor nodig. Ik denk dat er ook moed voor nodig is om te kijken naar je eigen innerlijk, naar de ziel waar Jezus herder en hoeder over is. En hoe gaan we om met onze ziel? Brengt u uw ziel wel eens in veiligheid? Want het zijn wel Bijbelse dingen om je ziel in veiligheid te brengen. Of ja, leven we maar ons leven en begrijpen we soms helemaal niets van de dingen die om ons heen gebeuren. En begrijpen we soms helemaal niets van God. Ja, terwijl er ook duidelijk geschreven staat in Jesaja dat God zegt, mijn wegen zijn niet jullie wegen. Als je dan een zoontje verliest en 4 dochters. En ik wil niet zeggen dat God dat bewust gedaan heeft. Dat weten wij gewoon allemaal niet. Maar wat is het dan geweldig als je kan zeggen, het is wel met mijn ziel. En dat je ziet ook dat deze ziel in veiligheid is bij Jezus. Waar zijn we mee bezig? Wij kinderen God, zijn wij mee bezig met ons lichaam, dat we ons goed voelen? Zijn we bezig met de aarde, terwijl de Bijbel zegt we zijn burgers van een koninkrijk in de hemel? Hoe geworteld zijn wij aan de aarde? En ik denk hoe meer u geworteld bent aan de aarde, hoe moeilijker u het krijgt. Want wij hebben een geestelijk leven te leven. En onze schatten zijn in de hemel en niet op de aarde. Sterker nog, we worden aangespoord om schatten te verzamelen in de hemel. Wat gaat u aantreffen straks? Of bent u bezig geweest met uw schatten op de aarde? En er is niks mis met uw bezit op de aarde. We mogen bezittingen hebben op de aarde. Daar is niks mis mee. Maar zijn we geworteld in de bezittingen of zijn we geworteld in Jezus? En hoe is het met uw ziel als er wat gebeurt? Weet u dat hij de herder en hoeder van de ziel is? Want we maken allemaal dingen mee. Er worden dingen tegen ons gezegd. die soms niet altijd even fijn zijn. Soms door mensen ondoordacht, soms door mensen heel bewust. De Bijbel spreekt over, zelfs binnen de gemeente, dat er valse broeders kunnen zijn. Paulus spreekt daarover. En hoeven we niet voortdurend om ons heen te kijken of we ze zien. Maar we moeten er wel rekening mee houden. Want wij mogen onze ziel bij Christus in veiligheid brengen. Dat als er wat gebeurt, dat we niet gelijk helemaal van slag af zijn. Dat onze ziel niet helemaal overhoop ligt. Veel christenen horen zeggen, ik geloof wel in mijn eentje. Ze hebben het huis van God verlaten, ze hebben de kerk verlaten. En hun ziel is beschadigd. En ze zeggen, ik geloof wel in mijn eentje, ik doe het wel alleen. Dat kan niet. Het is onmogelijk. Als je alleen gelooft, ben je een prooi voor de duisternis. Want de wolf zoekt de schapen die losstaan van de kudde. Die zijn een makkelijke prooi. Dat het soms bij de kudde niet altijd even makkelijk is, wordt ons ook nergens beloofd. Toen het volk van Israël door die woestijn trok, toen hebben ze van alles meegemaakt. Ze moesten op elkaar wachten. Er staat ook, als we Gods woord lezen, dat het samenraapsel trok met hun mee. En dat waren niet altijd de meest prettige mensen, maar het trok wel mee. En ja, dan kan de ziel beschadigd worden of je kan geraakt worden. Maar wat is het fantastisch dat je je ziel in veiligheid mag brengen. Een van de mooiste dingen die ik las in het woord van God al jaren geleden, en ik maak daar nog steeds gebruik van, dat is een tekst uit 1 Petrus 4. 1 Petrus 4, vanaf vers 7 tot en met vers 19, dat gaat over het christelijke leven. Nou, dat gaat dus over ons leven. Het leven van een christen. En we weten dat wij niet gevrijwaard blijven van allerlei zaken. Wij hebben ook te maken met dood, ziekte, soms ook nare dingen die mensen zeggen, verdeeldheid in een familie. We hebben te maken met scheidingen. Al deze dingen treffen ook de kinderen Gods. En de boze is er ook op uit. De boze is er op uit om uw ziel eigenlijk helemaal stuk te maken. Om uw ziel te verwoesten. Want er staat niet voor niets dat Jezus de herder en de hoeder van de ziel is. En als dat er zo duidelijk staat, dan kunnen wij ervan uitgaan dat de boze bezig is om juist dat stuk wat Jezus wil bewaren, wat Jezus wil leiden, want de herder leidt en de hoeder bewaart. Dat de boze dat wil stuk maken. En toen las ik die tekst, een tekst in 1 Petrus 4 en dat is vers 19. En dat vond ik geweldig, want er staat er, laten derhalve ook zij, die naar de wil van God leiden, hun zielen aan de getrouwe schepper overgeven. Dus er is een lijden. Er is een lijden en hier staat ook heel duidelijk bij, zij die naar de wil van God leiden. Want je kan ook lijden doordat je in zonde leeft. Als je in zonde leeft, dan gaat er een lijden komen in je leven, want de zonde, staat er, brengt de dood voort. En dat heeft niet altijd te maken met letterlijk de dood, maar dat kan de dood zijn in je plannen, dat kan de dood zijn in je relatie, dat kan de dood zijn op velerlei manieren en dat kan de dood zijn van je ziel. Dus als we lijden omdat we in zonde leven, is dat eigenlijk onze eigen schuld. We worden opgeroepen om Jezus te volgen, om de herder te volgen, zoals we dat lezen in Psalm 23. Een van de moeilijkste psalmen vind ik zelf. De Heer is mijn herder. Dat spreken we makkelijk uit, maar het betekent wel dat wij achter hem aan moeten, al de dagen van ons leven. Het schaap bepaalt niet de weg, de herder bepaalt de weg. Maar als we om de wil van God lijden, juist omdat we hem willen volgen, juist omdat we ons willen buigen onder het gezag van Gods woord, dan kan er ook een lijden zijn. Ook door mensen om je heen, die je veroordelen, die je niet begrijpen, kan verdeeldheid geven in de familie. De familie is totaal ongelovig en God op jou eruit getrokken, dan kan er een lijden komen. Maar wat is het dan dat we daar een geweldige handreiking van God krijgen? Dat als we lijden naar de wil van God, dan moeten we onze ziel bij de schepper brengen. En ik zou u aanraden om dat dagelijks te doen. ook die keer dat er misschien eens een opmerking gemaakt wordt waarvan je normaal gesproken zegt, ach, laat maar, ik weet wie het zegt. En dan nog is het wijs om je ziel bij God te laten helen van dit soort opmerkingen, van bepaalde gebeurtenissen, van dingen die mensen achterloos tegen je zeggen. Ga met uw ziel naar Jezus en vraag of hij uw ziel geneest. Het staat er niet voor niets dat we met onze ziel naar de getrouwe schepper. God is getrouw en zal de pijn uit uw ziel weghalen. Ik spreek ook werkelijk uit ervaring. Ik spreek echt uit ervaring dat ik weet wat het is als God bij je naar binnen gaat en de pijn die aangericht zijn door, en dan mag je dat invullen, want uiteindelijk zijn het de werken der duisternis die ons beschadigen. En we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed. We hebben niet te strijden tegen onze werkgever, tegen onze familieleden. We hebben niet te strijden tegen broeders en zusters. Maar onze strijd is een geestelijke strijd. Net als God geest is, geestelijk voedsel geeft en een geestelijk koninkrijk, is de strijd ook een geestelijke strijd. Maar in die geestelijke strijd, daar moeten wij onze ziel aan de schepper toevertrouwen. En ook als er pijnen zijn in onze ziel, onbegrepen dingen zijn, dan zeggen we, Heer, wilt u mijn ziel genezen? En wilt u mijn ziel bewaren? Want de hoeder kan u waarschuwen. De hoeder is iemand die u ook kan waarschuwen voordat er iets gebeurt. Voordat er iets gezegd wordt. En dan kun je je ziel brengen onder het bloed van Jezus. En dan is het ook wat er in Psalm 2 staat. De naam van Jacobs God maken mij onaantastbaar. De naam van Jacobs God beschermt mijn ziel. Dat wil niet zeggen dat we in het vlees soms dingen meemaken. Want er is een lijden, er is ziekte. Er worden soms mensen weggerukt uit het leven, ook christenen. Maar de ziel is onaantastbaar in Christus. En dat is geweldig. Daarom kun je dat ook uitspreken. De naam van Jacobs God maken mij onaantastbaar. Zelfs een Stefanus die gestenigd werd, waar de dood op volgde, kon uitspreken, de naam van mijn God maakt mij onaantastbaar. En wat is ook geweldig, dat toen hij gestenigd werd, dat hij de hemel open zag en Jezus staande aan de rechterhand Gods, die stond op hem te wachten. Die was klaar om hem te ontmoeten. En dat is een leven in een heel andere dimensie. Dat is een leven in een heel andere geestelijke wereld. En als we dat door gaan krijgen met elkaar, en ook voor uzelf persoonlijk, dan kom je in de overwinning. Dan is de ziel niet meer zo snel gekwetst of blijft die niet overhoop liggen. Dan laten we hem genezen. En dat kan je ook zien. Je kan zien bij mensen bij wie de ziel genezen is. Want dat heeft natuurlijk een uitwerking. Als uw ziel overhoop ligt, als u beschadigd bent, als u, zich vernederd voelt of gekleineerd voelt, of hoe het ook zij in die ziel, wat u allemaal voelt, dan ga je dat zien. Want er komt een bepaald gedrag uit voort. Zoals die mensen die zeggen, ik geloof in mijn eentje. Ik heb niemand meer nodig. Dat is het gedrag van een beschadigde ziel. Maar je gaat ook gedrag zien van een ziel die genezen is door de herder. En als we de tekst ook aflezen in 1 Petrus 4 vers 19, dan zien we dat ook. Want daar staat, laten derhalve ook zij die naar de wil van God leiden hun ziel aan de getrouwe schepper overgeven. En dan staat er iets moois achter. En steeds het goede doende. De christen met een ziel die genezen is, blijft het goede doen. Blijft zijn vijanden zegenen. Blijft binnen die gemeente. Ook al is er strijd. Ook al worden er soms dingen gezegd. Hij blijft het goede doende. En het goede doen is wat God wil. Je laten leiden door de herder. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij. En dat weten we vanuit die psalm. Hij leidt mij. Hij leidt mij vanuit zijn woord. Hij spreekt mij toe vanuit zijn woord, de Bijbel, om mij te leiden. Zijn woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De voet is dichtbij, het pad is de toekomst. Jezus, herder en hoeder. Dat is zo ontzettend fantastisch. Hij is de beschermer van onze ziel. En als we met elkaar even naar Psalm 42 gaan, dan vooral de psalmen, ja, die hebben het heel veel over de ziel. En ook als we het leven van David gaan volgen, dan zien we ook bij David de worstelingen in zijn ziel, maar ook de genezingen die plaatsvinden. En ook in Psalm 42, vers 12, daar zegt de psalmist, en misschien herkent u dit wel, misschien herkennen we dit wel. Dan staat er, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij. Dit zijn dingen die we herkennen. Terwijl we weten dat we een God in de hemel hebben, een almachtige schepper, schepper van hemel en aarde, hij sprak en het was er. Een hemelse vader die tegen ons gezegd heeft, ik ben met jullie al de dagen van jullie leven. Die ons beloofd heeft dat hij de herder en hoeder is. Dan kan het nog zo zijn dat je dat ervaart. Wat buig gij u neder, o mijn ziel? De ziel is gebogen. En wat zijt gij onrustig in mij? En dat zijn de momenten. Dat zijn de momenten dat we ons moeten richten op onze herder en hoeder. Hoop op God, staat er, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Die gebogen ziel, die wordt opgericht door Jezus. Die wordt opgericht door de verlosser, door de redder, door de hoeder. En dat is geweldig. Maar dat gevoel kennen wij wel. Wat buig gij u neder, o mijn ziel? Wat kan het stormen in onze ziel? En ook in Psalm 43, één psalm verder, ook daar in vers 5. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? En ook weer dat woord van God, hoop op God, want ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Ja, de genezen ziel zal zich altijd keren tot de almachtige God. En ook in Psalm 116, vers 6, keer weder mijn ziel tot uw rust. Het is net of ook de psalmist spreekt tot zijn ziel. Ik weet niet of u dat ook wel eens doet. Dat u uw ziel aanspreekt. Dat is fijn. Ja, keer weder mijn ziel tot uw rust. Vers 7 van Psalm 116. Omdat de Heer u heeft wel gedaan. Dus de psalmist spreekt ook zijn ziel aan. Ga terug naar je rust. Ga terug naar Jezus. Want Hij is de bron van alle rust. Hij is de bron van het leven. Hij zegt ook, opdat zij leven hebben en overvloed. Keert u wel eens terug, uw ziel tot uw rust, of blijft het maar stormen? En hoe meer we gericht zijn op het natuurlijke, en hoe meer we gericht zijn op de dingen van de wereld, en hoe meer we gericht zijn op onze bezittingen, en ik zeg u nogmaals, u mag rustig dingen bezitten. U mag rustig dingen hebben. Maar hoe meer we erop gericht zijn, hoe groter de strijd wordt. Dan komt de strijd tussen het vlees en de ziel. En de boze is daar op uit. Omdat hij eigenlijk uw ziel wil beschadigen. En ook wel als veel christenen op een gegeven moment die gemeente los gaan laten, dat huis van God los gaan laten en ook een prooi worden voor de boze. Want nogmaals, als we bij elkaar blijven en we bemoedigen elkaar en we sporen elkaar aan en de Bijbel zegt ook wel vermaand elkander, dat is heel wat anders dan dat je met elkaar bemoeit. Ja, want ook bemoeizucht is een zonde, maar vermaand elkander, als je toch ziet dat een broeder of zuster een weg gaat bewandelen die ten dode leidt, dan is het toch ook liefdevol om elkaar te vermanen. Ja, ik heb wel eens een stukje geschreven in het gemeentenieuws van een kind dat spontaan de weg overstak. En dan grijp je het bij de armen en dan behoud je het voor het ongeluk. Maar soms ook bij de christenen is dat moeilijk om iemand bij de arm te grijpen en ze te behouden voor het ongeluk. Dan wordt er al vaak gezegd, bemoei je er niet mee. Maar ik denk als wij als christenen, als kinderen Gods, hebben we op elkaar te letten. En we mogen elkaar vermanen. En stel uw hart ook open voor de vermaning. Vermaning, ik zeg het u nogmaals, is heel wat anders dan bemoeizucht. Bemoeizucht vernietigt dingen, bemoeizigt, maakt dingen kapot. Vermaningen, staat er in de spreuken, zijn tot leven. Dus ook daarin moeten we ons eigen hart openzetten. Net als dat we met ons ziel naar God toe moeten, moeten we ons hart ook openzetten voor de vermaningen, ook voor broeders en zusters om ons heen. Dat we ze aanhoren en erover nadenken. Psalm 62, nog even over die ziel. Daar staat, waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Er is een ommekeer. Hier is de psalmist die draait met zijn ziel naar God toe. Die draait zich af van de vleeselijke dingen, van de natuurlijke dingen, van de pijnen, en de ziel keert zich stil tot God. Want hij weet, daar moet ik zijn. Mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Hij weet ook, als mijn ziel genezen moet worden, als de pijn in mijn ziel moet verdwijnen, dan moet ik mijn ziel tot God keren. Want van hem is mijn heil. Van hem verwacht ik hulp. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen. Ook bijzonder, hè? Ik zal niet te zeer wankelen. Dus schijnbaar toch nog wat wankelen. Hoe lang zult gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden als een hellende wand, een neerstottende muur. Waarlijk, ze beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Ze scheppen behagen in leugen, ze zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij. Als je daarmee te maken krijgt, dan wordt je ziel beschadigd. En dan zegt de psalmist weer opnieuw in vers 6, waarlijk, mijn ziel keert u stil tot God. Want de psalmist wist, als mijn ziel gericht is op de Almachtige, dan komt het goed, want van hem is mijn verwachting. Hij verwachtte van de herder en de hoeder van de ziel, dat hij ook de ziel zou genezen en bewaren. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Eerst schrijft de psalmist, ik zal niet te zeer wankelen. En dan als hij voor de tweede maal schrijft dat hij zijn ziel keert tot de Almachtige, dan zegt hij, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Dat schuilplaats is ook zo mooi. Een schuilplaats is iets waar je naartoe moet gaan. Een schuilplaats is een plek waar je je ziel naartoe moet brengen. Waar je je ziel eigenlijk in bewaring moet geven. Bij die schuilplaats van God. En er kunnen dagen en tijden zijn dat de boze het voorzien heeft op uw ziel. Dat het zo stormt door van alles en nog wat. En dan zegt de psalmist, mijn schuilplaats is in God. Ik breng mijn ziel bij God. En ik vertrouw op hem ten alle tijden. Vertrouw op hem ten alle tijden. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Ook zo belangrijk iets. Niet even dat gebedje van, Heer, ik heb het moeilijk, wilt u wat doen? Nee, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. U proeft de emotie van de psalmist. Hij gooit eigenlijk alles waar hij mee worstelt voor het aangezicht van God. En dan zegt hij ook, God is ons een schuilplaats. God is mij een schuilplaats. Wat is het heerlijk dat je dat ontdekt hebt. Dat je ontdekt hebt dat hij de hoeder van de ziel is, de bewaarder, want het gaat om uw ziel. Maar dat hij ook de herder van de ziel is, die de ziel, ja, eigenlijk ongewond door het leven kan leiden. En als er toch wonden ontstaan, door, ja, wat dan ook, door gebeurtenissen die wij hier meemaken op de aarde, dat wij de mogelijkheid hebben om, ja, onze ziel tot God te keren. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God. Breng uw ziel bij de Almachtige God. Ja, dan ga ik u nog aanraden misschien om in de komende tijd eens de psalmen te lezen. En laat u eens opvallen hoeveel in de psalmen gesproken wordt over de ziel. En ja, toch niet al te veel over het lichaam. Want de ziel moet tot behoudenis komen. Die mag zijn intrek, uw wezen bij God, uw intrek nemen. En ik denk als uw ziel overhoop ligt, dan moet u zich tot God keren, of u moet. Het is raadzaam om u tot God te keren. En want hij zegt ook tegen ons, de Heer Jezus zegt tegen ons, zie, ik sta aan de deur van uw hart en ik klop. Indien gij mij binnenlaat. Sommige christenen zeggen, maar de Heer doet niets. Jezus zegt, ik klop aan de deur van uw hart. En ook deze boodschap is een boodschap dat God aan de deur van uw hart klopt. En hij zegt, indien gij mij binnenlaat, dan zullen we rust krijgen. Rust voor onze ziel. Dan kan het stormen in ons leven. Dan kan er van alles gebeuren. Dan kunnen er onbegrepen dingen zijn, die we soms niet kunnen rijmen bij een goede God. Maar wat is het geweldig dat we dan ook kunnen belijden, maar er is rust in mijn ziel. It is well with my soul. Dan mogen we er ook samen voor bidden. Heere, dank u wel dat wij onze ziel ten alle tijden bij u mogen brengen. Heer, dank u wel dat u ook echt de geneesheer van de ziel bent. Heer, dat u ook de bewaarder bent van de ziel. Heer, dat onze ziel mag gekapseld zijn onder het bloed van Jezus. Heer, waarin de overwinning behaald is. Dank u wel, Heer Jezus. Heer, en dat u onze herder bent. Dat u ons door dit leven leidt. En dat onze ziel onbeschadigd kan blijven. Omdat u ons door het leven leidt. En leert om met de dingen om te gaan. En leert om met uw woord om te gaan. Heren, ik dank u wel en bid, Heren, voor de zielen die beschadigd zijn. Dat we die grote en almachtige God zullen aanroepen. En ons keren tot de koning, tot koning Jezus. En vragen, Heren, help mij. Heren, en u bent een helper. Heren, u bent een helper. Ja, ik dank u wel. Heer, de Heer is mijn herder. Er zal ons niets ontbreken. Ja, Heer, dank u wel, Heer, dat u de ziel herstelt. Het staat in de psalmen, Heren, u verkwikt mijn ziel. Heren, maar in wezen staat er, u herstelt mijn ziel. Heren, en daar dank ik u voor, ook persoonlijk, in Jezus' naam. Amen.